Goedemorgen, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Welkom in deze eredienst. Overigens zijn er wat problemen met de kerkradio, maar die worden hopelijk de komende week opgelost. Vandaag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing deze morgen is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 17, de versen 15 tot en met 34. En het thema van de preek luidt Paulus' preek op Areopagus. Mededeling namens de kerkraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen. Met name de emeritiekas. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 67, vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 65, daarvan de versen 1 en 6. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen. Geloften dag bij dag. En ook het zesde vers uit Psalm 65. Wij mogen luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we ons voor hem verootmoedigen en onze zonden belijden. En daarmee de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we willen antwoorden op het horen van de wet van God met Psalm 65, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gedachteloos gebruiken, zonder dat je de betekenis daarvan beseft. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zo ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen wij bidden en danken met elkaar. De Heer, wat is het een zegen als we hier in uw huis mogen komen of ook thuis de dienst meemaken. Die hier in uw huis voortgang mag hebben. Dat u, Heer, ons doet naderen. Heer, zo was het vanmorgen. U heeft ons op deze zondag opnieuw uitgenodigd om hier naar uw huis te komen. De deuren stonden open, we konden in alle vrijheid komen. En dat was op uitnodiging van uzelf, Heer Jezus, want u bent immers de koning van uw kerk. En u laat in heel deze wereld de stem van uw heil horen. Die boodschap van redding voor zondaren, van vergeving en verzoening, die boodschap, Heere, van zonde die ons wordt aangezegd, maar ook van genade die ons wordt beloofd en wordt geschonken. En Heere, dan zijn we hier als gemeente bijeen en dan danken wij u daarvoor. U weet ook hoe we zijn gekomen, wat in ons omgaat. Heer, wij bieden u, schenk ons met elkaar, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, uw onmisbare zegen bij de opening van uw woord. Want Heer, dat beseffen we toch. Als uw heilstem klinkt, dat we uw geest zo nodig hebben. Opdat dat wat we horen, Heer, wat we lezen, ook in uw woord, dat van kracht zal worden voor ons. Dat dat van een betekenis zal worden die heel persoonlijk wordt. Toegepast aan ons eigen hart en leven. Heren, wij willen u daarom bidden. Kom met uw geest. Wilt u de rijen doorgaan? Wilt u tot ons spreken, tot ons hart spreken, heren? En laat uw woord vanmorgen verkondigd mogen worden. Zo dat het voor jongeren en ouderen, voor kinderen, voor allen die vanmorgen de kerk zijn binnengekomen met dankbaarheid en vreugde in hun hart, of juist als we zijn gekomen met verdriet en zorg, hoe het ook is, dat het tot ons hart spreken zal. Heren, we willen u ook bidden of u ons wil verbinden in gedachten door de verkondiging van uw woord aan al die anderen die op deze dag dat woord van u horen in deze wereld. Uw kerk wereldwijd. Bouw uw koninkrijk, heren. Laat uw koninkrijk ook mogen komen. Wilt u koning worden in harten en levens van mensen, maar ook op plekken waar gemeentes ontstaan. Heren, u gaat verder met uw werk. Wij bidden u voor het werk van de zending. Wilt u zendelingen die op die voorposten staan, vaak in de branding, waar het koninkrijk van u zo kan stuiten op allerlei weerstand. Heren, wilt u ze bemoedigen? Wilt u ze beschermen? Wilt u ze sterk maken? Geef dat ze vanuit u, Heer Jezus, hun werk mogen doen in geloof en vertrouwen. Heer, wij willen u bidden of u ook wil zijn met ons land, waarin zoveel u niet meer kennen. Heer, geef dat ons dat aan het hart zal gaan. Dat we daarna zullen verlangen dat ook anderen zullen komen, u zullen leren kennen. En Heer, wij willen u bidden of u daarin ook wil werken met uw Heilige Geest. Niet alleen in hun hart, maar ook in ons eigen hart. Wilt u bewogenheid geven om hun lot? En waar dat mogelijk is, Heer, geef ons dan ook open deuren voor uw evangelie. Om goed van u te spreken, Heer Jezus. Ook al is het maar met een enkel woord. Ook al is het maar met een klein gebaar. Heer, dat we het mogen doen. Met verlangen en in het vertrouwen. Dat u mensen gebruikt in uw dienst. Dat u ook ons kunt gebruiken voor het heil van anderen. Heer, wij willen u bidden of u onze zonden wil vergeven. Elke zondag als we in de kerk komen, dan komen we daar weer opnieuw als zondaren die in de week die dan achter ons ligt zoveel tekort zijn geschoten om mens te zijn naar uw beeld. Om in volkomenheid uw lief te hebben en te dienen. En onze naaste lief te hebben en te dienen. Heren, we bidden u, wilt u ook onze zonde vergeven van de afgelopen week? Ons tekortschieten, maar ook dat wat we misschien wel heel bewust tegen uw wil in hebben gedaan. Heren, wilt u geven dat het tot ons spreken zal, dat we daar last van krijgen. En daarmee de toevlucht nemen tot u, Heer Jezus. Want bij u is immers heil te vinden. Zoals u ook vanmorgen uw heilstem laat horen. Heren, zo willen we tot u komen. Wilt u met een ieder van ons zijn? De kinderen en de leiding van de parel, de organist, de koster, de ouderlingen en de diakenen. Heren, wilt u met uw dienaar zijn? Wilt u woorden geven om te spreken? En laat alles mogen gebeuren, Heren, tot eer van uw naam. Hoor naar onze gebeden. Niet om onze verdiensten, maar om uw genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Handelingen 17. En jongens en meisjes, dat gaat over Paulus. En we gaan morgen luisteren naar Paulus die eigenlijk een soort stadswandeling maakt. Als je op vakantie bent, dat duurt misschien niet zo lang meer, hè? De zomermaanden die komen er alweer een beetje aan en er zijn ook alweer mensen op vakantie, hoor ik zo hier en daar om me heen. Maar als je op vakantie bent, dan zal het wel eens voorkomen dat je naar een stad gaat, daar ergens in de buurt waar je dan bent, en dat je met je vader en je moeder, je broertjes en je zusjes, een stadswandeling gaat maken. Om zo'n stad te bekijken wat er allemaal is. Er is vaak een mooie oude kerk. Misschien zijn er wel winkels, waar je winkelstraat waar je doorheen loopt. Misschien zelfs wel een keer een museum of zo. In een hoop wat grotere steden is wel iets te vinden wat het bekijken waard is. Nou, Paulus die komt aan in Athene. En Athene is een stad, dat is ook vandaag nog zo, als je daar bent, daar is zoveel te zien. En Paulus die gaat een stadswandeling maken. En dan ontdekt hij iets heel bijzonders. Daar gaan we over lezen. Handelingen 17, we lezen vanaf vers 15 tot en met vers 34. En na de schriftlezing antwoorden wij met het zingen van Psalm 49, vers 1 en 7. En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat ze opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat ze zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren, filosofen, raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat dit te betekenen heeft. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat ze de Heere zouden zoeken. Of ze hem misschien altastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachte van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. In Handelingen 17 bereikt het evangelie van de opstanding van Pasen Athene. En wel in het bijzonder ook de daar gelegen Areopagus. We willen naar dit gedeelte luisteren. Let in het bijzonder op de versen 30 en 31. Waar Paulus zegt: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Het thema voor de preek is Paulus spreek op de Areopagus. Wij letten op drie gedachten. Allereerst zijn publiek, ten tweede zijn boodschap en ten derde de reactie op datgene wat Paulus daar zegt. Ja, gemeente, vanmorgen komen we de apostel Paulus dus tegen op allereerst een stadswandeling door Athene. Athene, de grote stad, ook in die dagen al een wereldstad. De machtige hoofdstad van het Griekse Rijk was het geweest, dat inmiddels weliswaar overvleugeld was door Rome en het Romeinse Rijk. Maar wat nog altijd een belangrijk centrum was van cultuur en handel en wetenschap. In die stad komen we Paulus tegen. En hij wandelt daar wat rond. Hij heeft ook de tijd, want hij moet nog wachten op Silvanus, Silas en Timotheus. Die reizen hem nog achterna. Maar gemeente, Paulus die kijkt toch wel met heel speciale ogen. Wanneer hij dan door Athene rondwandelt. Naar al die pracht en die praal die je daar kunt zien. Paulus die kijkt ernaar met de ogen van een apostel, van een gelovige. Hij kijkt ernaar met de ogen van iemand die de Heer Jezus Christus kent. Iemand die zelf leeft vanuit de volheid van Gods genade in Christus Jezus, zijn Zoon, die in de Heer Jezus nou het eeuwige leven heeft gevonden en ontvangen. En zo loopt Paulus daar door Athene. En wat hem dan opvalt, dat zijn al die goden en godinnen die daar in Athene worden aanbeden. Op elke hoek van de straat is er wel een of ander heiligdom. Het ene groter dan het andere. Maar op elke hoek van de straat is er wel een tempel of een tempeltje voor een van de vele Griekse en Romeinse goden. En op de muren in de straten komt hij afbeeldingen tegen van dan weer die god, dan weer die godin. Het is ervan vergeven. En dan valt zijn oog op één wel heel bijzonder altaar. Met daarop een wonderlijke tekst. Voor de onbekende god. Voor de god dus, ja, die die Atheners nog niet kennen, maar die wel ergens aanwezig moet zijn, misschien in de lucht. Een god die misschien door een ander volk wordt aanbeden. Die zij dus nog niet kennen daar in Athene. Maar je moet hem wel te vriend houden. Want stel je voor dat zo'n god boos op je zou worden omdat in jouw stad geen altaar voor hem staat. Dan zal zijn toren zich tegen je keren. En dat kan vernietigend zijn. Paulus ziet dat altaar. En gemeente, dan staat er dat hij geprikkeld raakt in zijn geest bij het zien van dit alles. Het raakt hem. Het irriteert hem zelfs op een bepaalde manier. Waar komt dat door? Nou, ongetwijfeld, gemeente, omdat Paulus met die ogen van het geloof ernaar kijkt. Het geloof in de levende, de Heer Jezus Christus. Ongetwijfeld, gemeente, komt dat Omdat Paulus de leegheid ervan ziet. En de dwaasheid ook. Wat jagen die Atheners nou allemaal achterna? Wat zijn ze nou toch druk met hun godsdienst? En wanneer hij dan later op de Areopagus staat, dan zegt hij het ook, vers 22. Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Maar gemeente, het raakt Paulus. Omdat hij ziet, deze mensen dwalen compleet. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Maar die inwoners van Athene, die weten dat duidelijk niet. Die hebben hun hart verpand aan al die afgoden. Daar laten ze zich door leiden en ook door de angst die daarbij komt kijken. Want het zijn goden beelden die staan voor machten. Die je zomaar kunnen doden, die zomaar kunnen toeslaan, soms willekeurig. En ze zijn onberekenbaar. En ze eisen vooral veel van hun onderdanen. Offers om ze tevreden te houden. Ze eisen dat je hen te vriend houdt en dat je alles voor ze doet. Weet je, dat raakt Paulus. Als dat hier zo staat, dat hij geprikkeld wordt in zijn geest. Daar zit iets ingemeten van dat moment waarop de Heer Jezus rondliep in Israël. En de menigte mensen keek, naar de menigte mensen keek. En toen met ontferming bewogen werd. Omdat hij zag dat ze geen herder hebben. Hij zag hoe vermoeid, hoe verstrooid ze waren. Vermoeid van dat zoeken. Verstrooid omdat ze het op zoveel plekken zoeken. Zo doen de Atheners het ook. Ze zoeken naar de zin van hun bestaan. Naar hun geluk. Naar iets wat hen in het leven gebracht moet worden. En dat hebben ze zelf niet in de vingers. En daarom hebben ze er een God voor. Die het hen dan maar moet geven. Een God die ze, zo zegt Paulus het ook, die het product is van hun kunstzinnigheid. Zo'n godsbeeld, dat ziet er prachtig uit. Dat is kunstig gemaakt. Maar het is ook het product van hun eigen gedachten. Het komt uit hun eigen denken voort. Hun eigen verlangen. En zo'n God moet dat dan maar vervullen. Van Afrodite verwachten ze een gelukkig liefdesleven. Van Ares overwinningen in de oorlog. Van de godin Pallas Athene de nodige wijsheid. En van Dionysius veel momenten van genot. En ga zo maar door, al die goden. Het raakt Paulus diep. En daar zit een diepe bewogenheid achter. Om een eeuwig heil. En misschien ook wel verontwaardiging, want hoe heeft dit nou zover kunnen komen, gemeente? Wat zijn wij mensen ver bij de Here vandaan geraakt? Dat we tot dit soort dingen komen. Wat gaat de zondeval diep? Wat is die kloof diep tussen de Here en ons, mensen? De levende God en wij die op de aarde zijn. Want gemeente, kijken wij nou ook zo naar de wereld om ons heen? Want onze wereld is niet wezenlijk anders dan die van Athene. Ook vandaag zijn mensen ongeneeslijk religieus, wordt wel eens gezegd. Een aantal tientallen jaren geleden werd nog wel eens beweerd door mensen die zeiden van, nou ja, de religie heeft zijn beste tijd gehad, dat hebben we niet meer nodig. We hebben de wetenschap, wij weten alles. En dat alleen wat nog echt bewezen is, dat daar hecht je geloof aan, want dat zijn de feiten tenslotte. Die vragen niet om geloof, die zijn er gewoon. Maar inmiddels wordt wel duidelijk, gemeente, dat ook Nederlanders bijzonder religieus zijn. Ook al hebben velen de kerk verlaten. In de afgelopen 50 jaar. De ontkerkelijking. Maar al die mensen die zijn niet minder religieus geworden. Ze vullen het alleen op een andere manier in. Met een hele hoop bijgeloof. Met het eren van hun eigen helden die ze hebben gemaakt in de sport, in de muziek. Mensen worden aanbeden om hun vaardigheid, hun kunsten. Gemeente, ziet u dat? Ziet u de leegheid daarvan? Of zijn wij daar misschien wel zo door geïnfecteerd dat we dat niet eens meer zien? Ziet u de leegheid van de afgoden van onze tijd? Want die hebben dan misschien niet letterlijk een godenbeeld, maar ze zijn er zeker wel. Calvijn die heeft het gezegd. Ons hart is een afgodenfabriek. Wij maken onze eigen afgoden, die onze diepste verlangens moeten vervullen. En dan is daar de afgod van het hedonisme, van het genot. Genieten als het hoogste goed. Dan is daar de afgod van de economie, waar alles voor moet wijken als we maar geld hebben. De afgod van een carrière, met bijbehorend aanzien en salaris. De afgod van je gevierd weten, van dat je ertoe doet, dat mensen je belangrijk vinden. De afgod van dat je je mooi voordoet. Veel mooier dan je bent. Social media gebeurt dat volop. De afgod van je eigen ik ook. Van het egoïsme. Van dat alles in je leven toch ten diepste om jouzelf moet draaien. Jouw eigen geluk en bestaan. Want als je zo leeft, wat is het leeg? Leeft u zo? Is dat nou eigenlijk ten diepste jouw leven? Is dat daarin getekend? Dan leef je zonder de levende God. Zien we de leegheid, gemeente, van zo'n bestaan, waarin de Heere, de enige levende God, de plaats krijgt, niet de plaats krijgt die hem toekomt. En raakt het ons als we mensen zien om ons heen die hem niet kennen? Of zijn we er zo aan gewend geraakt dat dat zo is? Dat is tegenwoordig ook zo. Dat je er zo aan kunt wennen dat je zegt, nou ja, we moeten misschien maar een beetje bescheiden zijn. Hier in de kerk, een beetje bescheiden zijn. Hebben wij de wijsheid in pacht? En misschien dat in jouw eigen hart de twijfel ook wel heeft toegeslagen. Want dat zit er vaak onder. Twijfel. Vragen. Is het nou echt zo dat er geen andere naam onder de hemel is waardoor je zalig moet worden? Of moet je dat wat anders zien? Ja, gemeente, is die leegheid misschien ten diepste ook nog waar u, waar jij dan je tijd mee vult? Kijk, als je zelf de volheid van Gods genade en vrede in de Heer Jezus Christus niet kent, die vrede, die ontferming, die je mag ervaren door het geloof in de Heer Jezus Christus, die stierf en die opstond uit de dood, dan zal de leegheid van het bestaan van een ander of van jezelf je ook niet echt raken. Want dan is dat linksom of rechtsom ook je eigen leven. Maar als je die genade en die vrede wel kent, dan weet je dat er een andere weg is. Dat al die afgoden je niet kunnen geven wat de Heer Jezus Christus je nou wel echt kan geven. Namelijk echte vrede. Dat hij je vrij maakt. Dat hij je verlost. Echte toekomst. Genade. Vergeving. Door zijn bloed. Gemeente, misschien zijn er in uw omgeving wel mensen die een leven buiten deze levende God. En zich verblinden met afgoden. Als u toegang tot hen hebt, en dat zeg ik vanmorgen dan maar, zou u ze dan niet uitnodigen? Zou u dan niet iets willen doen om dat ze het echte leven gaan vinden? Komende weken organiseren we als gemeente oriëntatiecursus voor mensen die God niet kennen. Misschien zijn ze van hem vervreemd geraakt, of misschien hebben ze hem nog nooit leren kennen in hun leven, helemaal niet bij opgevoed. Als u nou zo iemand kent in uw omgeving, wilt u misschien eens moeite doen? om een uitnodiging te geven. Meneer, laat uw lot hun raken. Dat mag ons niet onbewogen laten, toch? Ze hebben een ziel te verliezen. Helpt u ze op weg. Wijs ze de weg. Met zo'n cursus. Die verder tot niets verplicht. De aard van deze cursus. Maar wie weet. Gemeente Paulus, die wordt er door aangeraakt. Door het lot van de mens. En vervuld met de Heilige Geest begint hij dan te evangeliseren. Eerst in de synagoge. Vervolgens op de markt. Hij spreekt mensen aan. Hij gaat ook in gesprek met de filosofen die daar aanwezig zijn. En Paulus die doet eigenlijk wat hij in de tweede brief aan de christenen in Korinthe schrijft. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot geloof. Dat is de vrees, gemeente, dat iedereen voor de rechte stoel van Christus moet verschijnen. Waar ons hele leven openbaar zal komen. En wie heb je dan eigenlijk gediend in dat leven? Waar openbaar komt waarvoor en voor wie we hebben geleefd. Dat is ook zijn motivatie wanneer hij even later op de Areopagus staat en daar gaat preken. Komt hij op een bijzondere manier terecht, want die filosofen op de markt die Paulus daar ontmoet, die debatteren met hem en het interesseert hen wat hij te zeggen heeft. Ze vinden het boeiend, die nieuwe leer. En vooral ook dat Paulus het heeft over de opstanding uit de doden. Wat moet je daar nou onder verstaan? Ze willen er meer van weten. En zo voegt Lucas dan toe. Schrijven van het boek Handeling in vers 21. Dat is nou typisch iets voor de Atheners. Die besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. De Atheners die zijn niet alleen godsdienstig. Ze zijn ook nog eens modieus. Ook in de opvattingen. Als er iets interessants, iets nieuws voorbij komt, nou dan heeft dat meteen hun volle aandacht. Wat is dat dan? Weet u, ziet u hoe daaronder dat onrustige zoeken van hun hart zit? Dat maar niet tot rust kan komen. Als er iets nieuws komt, misschien is dat het. En dan blijkt natuurlijk dat het ook weer niet is. En dan hebben ze weer iets volgens nieuws nodig. Die geest die heerst ook vandaag. In onze maatschappij, overal. Al heel eenvoudig zie je dat in dat als er maar nieuw op staat, wat in de winkel ligt, als het nieuw is, ga ik toch even kijken. Zit in ons. Dat is ons hart. En als er een nieuwe politicus aan het firmament verschijnt, nou dan heeft hij meteen een schare volgers. En ook allerlei opvattingen, ook in de kerk. Wat nieuw is, ja, dat heeft de aandacht. Of nou voortkomt uit het gelijkheidsdenken van man en vrouw. Waarbij gelijkheid soms wordt verward met gelijkwaardigheid. Of het komt voort uit de gedachte dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. En daarom een gemeente, een kerkverband misschien ruimte moet geven aan allerlei verschillende meningen. Dat kan niet zo zijn dat je dan van de wereld stuit dat zegt van alles wat nieuw is, dat is verkeerd per definitie. Maar je moet wel toetsen aan het woord van God. Niet zomaar overnemen. Het is wel de geest die bij de Atheners heerst. Wat nieuw is, dat heeft bij voorbaat een streepje voor. Gewoon alleen omdat het nieuw is. Nou, gemeente, voor zo'n gehoor gaat Paulus nou preken. Kom bij tweede Paulus boodschap, want kan vanmorgen niet die hele toespraak langsgaan. Daar is voldoende van te leren overigens, daar zit veel in. Maar laten we focussen op vers 30 en 31... Dat is eigenlijk een soort samenvatting, een soort conclusie. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. Weet, het is niet Paulus die daar op die Areopagus staat. Die heuvel in Athene waar al die filosofen en wijsgeren elke dag weer opnieuw bij elkaar komen. Om met elkaar in gesprek te gaan en te gaan zoeken wat is nou het echte ware. Wat is nou iets wat echt waarde heeft. Niet Paulus die staat daar ten diepste. Je zou het zomaar kunnen denken. Dat het weer een nieuwe mening is die zich toevoegt aan al die anderen die er al zijn. Maar Paulus' gemeente valt weg achter het evangelie. God dan verkondigt, zegt hij. Het is de Heere zelf die die Athenes het evangelie brengt op die bijzondere plek. En God roept hen tot bekering. Hij roept hen tot verandering van hun denken. Een verandering van hun geest. Van hun levensrichting. Want dat betekent dat woord bekering. Dat je geest, je leven, heel je zijn, je bestaan, dat helemaal verandert. Je moet je bekeren, zegt Paulus. Dat is niet maar een optie. Kun je doen. Kunt overwegen. Nee, hoort u de urgentie? Van levensbelang. En gemeente ook voor u, voor jou. Dat je je bekeert, dat je niet langer de afgoden najaagt. Dat je niet langer gaat voor het allernieuwste. Maar dat je je bekeert tot de levende God. Dat Hij spreekt in je leven. Ja, dat het evangelie. Dat is het evangelie. Dat nou overal aan alle mensen gebracht wordt, zegt Paulus. Zo heeft de Heer het gewild. Dit moet verkondigd worden over de hele wereld. Dit is het evangelie van Pasen. En van Golgotha. Van de kruisiging en de opstanding. Dat Hij de levende is, de Heer Jezus Christus. Die dood geweest was. Dat Hij stierf voor onze zonde. Maar die nu leeft in eeuwigheid. En alleen door zijn volbrachte werk is er toekomst en is er heil. Dat is de heilstem van God die mag klinken. Opdat je niet verloren zult gaan, maar eeuwig zult leven. Want gemeente in vers 31 komt openbaar die motivatie van waaruit Paulus deze dingen dan aan de orde stelt. Hij heeft namelijk een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. En nou zegt u misschien, Paulus, is dat nou wel verstandig? Dat je het over het oordeel gaat hebben. Moet je daar nou niet een beetje voorzichtig mee zijn? In zo'n evangelisatietoespraak. Daar breken mensen toch op stuk. En misschien dat jij daar ook wel iets van voelt in je hart vanmorgen. Als je dat leest en hoort, het oordeel. Dat klinkt zo ernstig, zo beladen. Maar gemeente, dat is de waarheid van het evangelie. Daar komt een oordeel. Eenmaal komt Jezus terug. Wanneer zal het zijn? Misschien vandaag nog. Dan zullen de boeken opengaan. Ook het boek van van jouw leven. En wat staat er dan in? Ja, gemeente, de vraag waar het dan om gaat is niet of je wel genoeg je best gedaan hebt. Of dat je wel de juiste dingen gedaan hebt in je leven. Of je wel voldoende zinvol je leven hebt besteed, je levenstijd. Nee, de vraag waar het dan om gaat is deze. Kent u de Heer Jezus? Bent u het eigendom van Hem? En heeft u daarom in Hem de vergeving van uw zonde en de verzoening van uw schuld ontvangen? Zijn je zonden gewassen door zijn bloed? Is je schuld betaald? Is dat van u, van jou geworden, persoonlijk, langs de weg van het geloof en de bekering? Gemeente, Paulus die heeft het onbekommerd over het oordeel. Nou ja, niet zonder het ook over de Heer Jezus te hebben. Al noemt hij nergens zijn naam. Maar hij heeft het wel over een man. Een man die door God is aangesteld om rechtvaardig te oordelen. Het is alsof Paulus de vraag bij zijn gehoor wil oproepen. Paulus, over wie heb je het eigenlijk? Jij hebt het over een man. Vertel eens over die man. Wie is dat? Hoe heet hij? Zover komt het helaas niet. Maar met uit de manier waarop Paulus het hier verwoordt, merk je wel dat hij het daar nou zo graag over wil hebben. Over die man. Maar dat is de vraag waar het op aankomt. Kent u de Heer Jezus? Kent u die man? Wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij heeft willen doen voor u, voor jou. Ja, gemeente, hij is de rechter die komt, die rechtvaardig zal oordelen. Maar hij is ook de redder die al kwam, die zijn leven gaf voor de zijne. Ja, die het bewijs heeft geleverd, zegt Paulus. Dat hij het is, door God aangesteld. En dat hij niet zomaar een mens was. Want God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is voor Paulus het bewijs. Zo zegt hij dat. Bewijs, daar zitten die filosofen op de Areopagus natuurlijk altijd naar te zoeken. Nou, wat is nou het bewijs? Wat is nou de grond van wat je naar voren brengt? Ja, gemeente, dat is de opstanding. De opstanding van de Heer Jezus. Gemeente, daaruit blijkt toch dat hij het is. Dat hij de enige is ook. Die de dood heeft overwonnen. Die de dood kan overwinnen. Die ook jouw dood kan overwinnen. Ja, die dat heeft willen doen. In onze plaats. En ieder die gelooft. En ieder die zich aan hem toevertrouwt. Als je aan hem toevertrouwt. Aan hem verbonden raakt, gemeente. Dan is die van jou. Dan is die toekomst van jou. Dan hoef je niet te vrezen voor dat oordeel. Dat komen zal. Ja, het zal zeker komen. Als je voor hem verschijnt. Maar de Heer Jezus is het bewijs. Dat er een middel is. Om nou echt vrede en vreugde en dankbaarheid in je leven te ontvangen. Als je aan hem verbonden bent. Wat al die afgoden niet kunnen geven. Die geven je geen leven. Geen vreugde. Geen vrijheid. Die maken je alleen maar tot slaaf. Die vragen steeds weer opnieuw wat van je. Alleen Christus maakt waarlijk vrij. Gemeente, Paulus heeft die levende Christus zelf ontmoet. De opgestane. Hij dacht eerst zelf ook dat fabeltje was. Maar dat is het niet. Hij leeft. Hij zag hem. Hij hoorde hem. Op de weg naar Damascus. En gemeente, dat mag nou voor u, voor jou. Het overtuigende bewijs zijn. Het is Pasen geworden. Wij hebben een God die leeft. We hebben een rechter die leeft. Haast u daarom, gemeente. Als je dat nog niet gedaan hebt, neem de toevlucht tot hem. Want je kunt met wat van jouzelf is niet voor hem verschijnen. Niet voor hem leven. Maar die rechter is ook de redder. Een redder die leeft. Waar je zomaar naartoe mag. Die niet ergens ver weg is. Die eigenlijk heel dichtbij is. Paulus zegt het ook in zijn preek. Waar je naartoe mag. Met al je zorgen en je pijn, je verdriet, je rouw. Waar je naartoe mag met al je zonden en je ongerechtigheid. Heer Jezus, vraag het maar, Heer Jezus. Wilt u het vergeven? Wilt u mij dat leven geven en wilt u het in me laten groeien? Geef dat ik er al meer van doordrongen raak en dat het in me zal leven. Dat nieuwe leven. Dat leven na Pasen. Wat is uw reactie? Want dat brengt ons bij het derde. Met de reactie van de Atheners op het evangelie van de opstanding. Dat er maar één levende God is die in zijn eigen zoon Jezus Christus heeft getoond werkelijk de levende te zijn. Wat doen ze ermee? Nou, zodra Paulus het heeft gehad over die man die door God uit de dood is opgewekt, dan haken de meesten af. Er zijn er die openlijk spotten. Paulus, dit is te bizar voor woorden. Dat je dit zegt. Anderen die zeggen, nou interessant, we zullen nog wel eens naar u luisteren. We zullen er nog eens in verdiepen. Maar ze houden hun hart ver bij het evangelie vandaan. Slechts een paar mannen sluiten zich bij Paulus aan. Een paar mensen. Worden in vers 34 met name genoemd, een zekere Dionysius. En een vrouw met de naam Damaris. en nog wat anderen. Zij komen tot geloof. Maar gemeente, al die anderen die verzetten zich tegen het evangelie. Dat doen wij van nature. Vanuit onze natuur verzetten wij ons tegen de gedachte dat het zou kunnen. Van nature willen we het ook helemaal niet. Dat die God nou de levende is. En dat wij hem nou echt nodig hebben. En dat er bij hem niets onmogelijk is. Ook niet om uit de dood op te staan. En gemeente, dat verzet hier op die Areopagus, dat vertaalt zich allereerst in spot. Een gedeelte van die geleerde filosofen die gaan ermee spotten. Paulus, die is echt te gek voor woorden wat jij ons vertelt. Ze honen het weg. Daar blijkt de hardheid van hun hart. Dat is nou echt het werk van de duivel. Om je zo hard te maken dat je daar helemaal niks meer mee wilt. Dat je de deur van je hart stijf dicht houdt. En dan spot zijn wapen. Spotten. Hoef je er niks meer mee te doen. Anderen die doen het wat kalmer aan. Die spotten niet, maar die zeggen: we zullen u nog wel eens hierover horen. Ze willen niet zo bruut zijn als die eerste. Ze zijn een beetje hoffelijk, maar ze schuiven het wel op de lange baan. En ze zeggen ook niet: nou, Paulus, kun je morgen nog eens terugkomen? Nee, ooit eens een keer. Weet u, hoe gaat u om met de evangelie? Dat je zegt: nou, misschien ooit. Een keer. Het oordeel komt, de indringende preek van morgen, maar ja. Nou, ik zal er nog eens over nadenken. Gaat u zo straks naar huis? Dat je misschien ooit een keer werk maakt van waar Paulus hier de Atheners toe oproept, namelijk je bekeren tot de levende God. Nu maar even niet. Weet je, wat doet Paulus? Blijft hij nog een tijdje in de stad? Nee. We lezen aan het begin van hoofdstuk 18 en ook al aan het eind van hoofdstuk 17. Zo is Paulus uit hun midden weggegaan en hierna ging Paulus uit Athene weg. En met Paulus vertrekt het profetische woord van God uit de stad. En de spotters, maar ook de uitstellers, die blijven achter. En gemeente, hoe is dat nou voor u en voor jou? We hebben Goede Vrijdag en Pasen gevierd. Het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus. De Heer heeft het bewijs geleverd. Er is eeuwig leven. Als je het bij hem zoekt, je mag naar hem toe gaan. Zomaar, uit genade, want hij heeft alles volbracht. Hij wil het geven. Hij staat klaar. Maar wat doet u? Heeft u de vrede met God gevonden in hem? Leeft u met hem of leef je aan hem voorbij? En zet je het op afstand later. Spot je er misschien zelfs mee in je hart. Dat je eigenlijk denkt, nou ja, ik zit hier in de kerk. Moet misschien van mijn ouders of om andere reden dat je het gewend bent. Maar eigenlijk, dat evangelie, die Bijbel, ja, ten diepste kan ik er niet zoveel mee. Is maar vreemd. Weet je, wees toch als die Dionysius. Mannen, vrouwen, wees toch als Damaris. Want hun ogen zijn open gegaan. Ze geloofden, staat er. Ze vertrouwden hem. Ja, niet Paulus, maar de Heer Jezus. En ze verlangden ernaar om hun ziel, hun bestaan te mogen leggen in de doorboorde handen van hun heiland. Die alles heeft volbracht, ook voor hen. Die is opgestaan. Om het eeuwige leven te schenken. Weet je, Dionysius, Damaris en ook die anderen die tot geloof komen, zij zullen straks zonder vrees staan voor hem, Christus, als hij als rechter komt. Want ze zullen hem niet alleen maar als rechter ontmoeten, maar ze kennen die rechter ook als hun redder, als hun verlosser. Het werd hen gepredikt. Paulus die predikte het hen. En ze hebben geloofd. Weet je, laat dat nou ook voor u, voor jou zo mogen zijn. En gun dat ook anderen. En als je nou moeite hebt om het te geloven. Of als je moeite hebt om dat nou werkelijk te laten gelden in je leven. Om nou niet langer gericht te zijn op al die afgoden die om voorrang vechten in onze tijd. En het is nooit anders geweest. En op al dat nieuws dat zich aan je voordoet. Weet dan allereerst, dat ligt niet aan hem. Dat is niet een tekort bij de Heere of zo. Nee, dat ligt aan je eigen hart. Bekeer je dan. Neem tot hem de toevlucht. Verander van denken, van richting. En weet, hij is zeer nabij. Opdat u leven zult. Opdat u niet verloren zult gaan. Maar eeuwig met hem mag leven. Verhard u dan niet. Maar laat u leiden. Amen. Gemeente, laten we nu bidden en danken. In onze voorbeden denken we aan broeder Van Geest van Zuiderkruis 50, die nu thuis is en die zijn krachten voelt minderen. We willen bidden voor zuster Nap, die werd opgenomen in verpleeghuis De Rijnhof in Renkum. We willen bidden voor broeder H. Diepeveen van de Oleander 12, die opnieuw werd opgenomen, ook eerder dit jaar al. Nu opnieuw in het ziekenhuis in Ede met een longontsteking. Hij leidt aan de ziekte van Kaler en is daardoor ook extra kwetsbaar. En ons bereikt ook het bericht van overlijden van broeder H. Hendrik Simons. Hij was in het verleden meelevend lid van onze gemeente. Hij is in de afgelopen week overleden in de leeftijd van 94 jaar. En zal aanstaande dinsdag worden begraven. We willen bidden voor de rouwdragende familie. Laten we bidden en danken. Heere, zo komen we tot u. U bent nabij, Heere. U bent de levende. Wilt u dat geloof, dat vertrouwen en ook die diepe afhankelijkheid in ons hart leggen door uw geest? Om zo ook telkens opnieuw tot u de toevlucht te nemen in het gebed. En Heere, dat mogen we ook als gemeente nu doen. Nu we uw woord hebben gehoord. Hoe het evangelie van uw opstanding ook Athene bereikte, de Areopagus bereikte. Die plek, Heere, waar de mensen zich zo wijs wanen. Waar ze zich bezighouden met het zoeken van zaligheid, van heil, van toekomst, van alles wat goed is. Alles wat bijdraagt aan ons eigen menselijke geluk en leven. Heere, dat was toen zo, maar we herkennen het ook vandaag. Wat vullen velen op die manier hun leven? Wat worden velen verblind door de afgoden van deze tijd? Heere, maak ons met hun lot bewogen. Geef dat we naar hen mogen uitreiken. Ze hebben immers hun ziel te verliezen, Heere. Want u zult komen als de rechter. Heere, we bidden u, geef dan dat we ook voor hen mogen bidden die in onze eigen omgeving zich bevinden. En geef dat ze u, Heere Jezus, mogen leren kennen als de redder. Heere, wij danken u dat u ons vanmorgen wilde samenbrengen rondom uw open woord. Als we straks naar huis gaan, Heere, geef dat het met ons mee mag gaan. Dat we erover nadenken, dat we er mee bezig zullen zijn. En Heere, wanneer in de komende tijd er ook een cursus gegeven wordt, juist met het oog op zoekers. Heere, wilt u geven dat we zo, ook als gemeente, naar hen toe iets mogen betekenen. En wilt u mensen op ons pad brengen, aan wie we dat evangelie mogen uitleggen. Heere, wij willen u bidden voor de noden en de zorgen in de gemeente. We willen bidden voor broeder Van Geest. Nu die in de afgelopen week na een ziekenhuisopname huiswaarts is gekeerd, maar met de ernstige boodschap, Heere, dat er geen behandeling meer mogelijk is. Hij is naar huis gegaan om daar te sterven. En Heere, wat is dat een ernstig bericht. Om u te moeten ontmoeten. Wanneer we weten, Heere, dat aanstaande is. Maar nou bent u zo groot en zo rijk in uw barmhartigheid en ontferming. Heere, wij bidden u. Wilt u dat ook aan hem geven? En aan zijn vrouw en aan hun kinderen. En kleinkinderen. Heere, wees u hen nabij. En we danken u, Heere, dat hij zich ook mag richten op u, Heere Jezus. Ook al wordt het aangevochten. Houdt u hem vast, Heere. Dicht bij uw hart. Dicht bij dat evangelie. Dat ons het heil in u verkondigt. Heere, wij willen u bidden voor zuster Nap, die in het verpleeghuis werd opgenomen. We danken u dat er een plek daar voor haar kwam. Dat ze nu ook de zorg kan krijgen die ze nodig heeft. Maar Heere, tegelijkertijd betekent het ook veel voor haar om nu daar te moeten zijn. Heere, wees u haar ook nabij. Wilt u haar alles geven wat nodig is en ook haar familie die om haar heen staan. Geef dat ze in de avond van het leven haar hoop op u mag stellen. Heere, we bidden nu voor broeder Diepeveen, die opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen. Wilt u hem nabij zijn, Heere? De kwetsbare omstandigheden waarin hij verkeert, met zijn gezondheid. Heere, wees hem nabij. En wilt u hem zegenen, ook samen met zijn vrouw. Geef dat ze zich ook nu gedragen mogen weten door u. Heere, wij bidden nu voor de rouwdragende familie van broeder Hendrik Simons. In het verleden ook in het midden van onze gemeente kwam. Heere, wij willen u bidden of u wil vertroosten met uw woord en de evangelie van uw opstanding, Heere Jezus. Als ook aankomende dinsdag de begrafenis zal plaatsvinden, Heere, gaat u dan mee en geeft u kracht. Heere, wij willen u bidden voor alle moeders in de gezinnen op deze moederdag. Heere, we willen u bidden of u hen wijsheid en kracht wil geven bij de opvoeding van kinderen. En we danken u, Heere, voor hun zorg en hun trouw in de gezinnen. En Heere, wees u hen ook nabij daarin. We willen u ook bidden, Heere, voor hen die geen kinderen van u hebben ontvangen. Als er een onvervulde kinderwens is, Heere, wat kan het op een dag als vandaag ook pijn doen en verdriet geven? Of als we kinderen hebben verloren, naar het graf hebben moeten brengen, of kleinkinderen. Heere, wilt u dan vertroosten? Geef dat het licht van uw opstanding, Heere Jezus, ook over dat verdriet mag vallen. Heere, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we hier vandaan gaan. Schenk ons uw heil ook op deze dag. Wilt u genadig alles vergeven wat niet naar uw wil is geweest, in spreken en in luisteren. En hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 77, het 8e vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.